Goedemorgen. Ik hoor dan altijd te zeggen, fijn om vanmorgen hier weer in uw midden te zijn. Dus fijn om hier vanmorgen weer in uw midden te zijn. Het was 3 weken geleden was het ook fijn om in uw midden te zijn. Tijdens het 50-jarig jubileum. Het was een heel bijzondere dienst. We hebben het als heel, heel rijk en heel mooi ervaren. En het was een periode, een dag van vooruitkijken, maar ook van terugkijken. En hele mooie, kostbare momenten. En ik weet dat Jelle zei van ja, iedereen had wel zien herinneringen van vroeger. Nou, wij hebben ook onze herinneringen van vroeger. Het is voor mij ook een beetje een jaar van terugkijken. Een jaar van terugblikken. Ik ben dit jaar 60 geworden. Ja. Zal ik dan maar weer gaan? En ik moet u zeggen, dat heeft mij toch een beetje verbaasd. Ja, niet dat ik 60 ben geworden, maar wel het feit dat me dat toch wel wat deed. Want ja, je hebt zo van die periodes, hè, dan word je 40, dan word je 50. En ja, dat was allemaal. Maar 60, dat is toch iets anders, vond ik. Dan ga je toch een beetje nadenken over van ja, waar sta ik nu? En wat heb ik allemaal gedaan in mijn leven? En wat wil ik allemaal nog graag doen? En toen dacht ik van. Het is heel in tegenwoordig om een bucketlist te maken. Dus ik denk, ik ga ook een bucketlist maken. Voor wie geen Engels verstaat, een emmerlijst. Ja, dat klinkt niet, maar u weet wel wat ik bedoel, hè? Ja, een lijst van dingen die je nog graag wil doen. En dat doe je dan niet heel vanzelfsprekende en simpele dingen zet je erop, maar iets wat je uitdaagt om nog te gaan doen. En ik weet dat ik achter mijn bureau zat en een groot vel papier op mijn bureau had en daarboven had gezet bucketlist met een grote zwarte streep eronder. En ik zou allerlei dingen op gaan schrijven, maar ik wist helemaal niks te verzinnen. Ik denk, ja, wat moet ik nou opschrijven? Sommige mensen die gaan dan parachute springen of zo. Ik denk, nou nee, dat lijkt me nou niet echt iets voor mij. En ik wist het gewoon niet. En ik denk, nou, dan wordt het leven wel een beetje saai. Tot op een avond, Tineke en ik zaten naar de televisie te kijken en naar een film en de reclame was ervoor. En ineens wist ik het. Ineens wist ik het. En ik zei tegen Tineke, ik ga een marathon rennen. Ja, zo reageerde Tineke ook, ja. Ja. Ze zegt, weet je wel hoe lang die marathon is? Ik zeg, nou ja, ik zal eens googlen. Die bleek 42 kilometer en 200 meter te zijn. Dat is van hier naar, nou ja, een heel eind weg in elk geval. Ik zei, oh, zei ik. Nou, ik zei, weet je wat, dan begin ik met die 200 meter en dan hek de kop eraf. Ja. Dus ik had aan het trainen en zo. En Tineke, wij hebben een fantastisch huwelijk. Die steunde mij van alle kanten. En die hield mij echt. En zonder haar was het niet gelukt. Om me te bemoedigen en me aan te moedigen. En te zorgen voor juist voedsel. Ik heb leren bananen eten. En uiteindelijk heb ik hem gehaald. En toen had ik hem gelopen. En toen dacht ik van ja, wat nu, hè? Want ja, een marathon is wel leuk, maar ja, er is toch meer in het leven dan alleen zulke dingen. En toen begon ik een beetje na te denken over van oké, ik ben nu op deze leeftijd gekomen. Ik mag hopelijk in genade nog een aantal jaren. Maar waar sta ik nu eigenlijk? Waar sta ik nu in mijn geloof? Waar sta ik in mijn relatie tot God? Hoe intiem ben ik met hem? En sta ik op de plaats waar hij me wil hebben? Zie je, toen werd het wat serieuzer. Wat is mijn doel? Wat heeft God voor doel met mij? Wat is mijn bestemming, zou je kunnen zeggen? Ik moet altijd zo vreselijk lachen als we naar die film van Star Wars kijken. U weet wel. Dan zegt, hoe heet hij ook alweer? Obi-Wan Kenobi. Die zegt dan tegen Luke Skywalker, that is your destiny. En dat zegt hij dan met zo'n donkere stem. U kent het wel. Ik zeg het ook wel eens tegen Tineke als ze met de wasmand bezig is. Maar en dan ren ik hard weg, want wij hebben een heel goed huwelijk. Nee, dat is een grapje hoor. Maar ja, wat is je bestemming? Wat is je bestemming? En ik dacht, ja, wat is mijn bestemming? Wat is nou eigenlijk mijn doel? Kijk, en toen begon ik echt terug te kijken. En toen dacht ik van, ja, ik ben nu 18 jaar oudste geweest. Waarvan de laatste 5 jaar in de rol als voorganger. En ik heb mijn ziel en zaligheid in het gemeentewerk gestopt. Ik ben zo bezig geweest met het werk van de Heer, dat ik soms vergat om met de Heer van het werk bezig te zijn. Kunt u me volgen? Dat heb je, hè? Je kan zo bezig zijn met alles wat er gedaan moet worden. En dat moet ook gebeuren, dat moet ook gedaan worden. Dat je wel eens vergeet voor wie je het nou precies doet. Ik herinner me een moment dat ik, en dat was echt een beetje een dieptepunt, dat ik tegen de Heer zei van, Heer, ik kan vanmorgen echt geen stille tijd houden hoor, want die preek moet af. Dat zie ik me echt op mijn nek. Nou, hoe diep kun je dan zinken? Dat je geen tijd hebt voor de Heer, omdat je de preek nog moet schrijven. Dat zijn momenten van reflectie die je dan hebt. Zie, en toen kwam ik op een heel andere bucketlist, toen ik daarover na begon te denken. Toen dacht ik van, ik wil meer van Hem. Ik wil veel meer van Hem. Ik verlang naar echtheid. Ik verlang veel meer naar Jezus. Dat laatste eindje, hoeveel jaar dat dan ook maar mag duren, wil ik besteden om dicht bij Hem te zijn. Want dat is toch onze bestemming? Dat is onze bestemming. Ik moet u zeggen, in de jaren die achter me liggen heb ik met heel veel mensen te maken gehad. Mensen die, waarvan ik het gevoel had dat ze vooral toeschouwers waren in plaats van deelnemers. Mensen die inderdaad bezig waren met al dat werk van de Heer en bijna niet toekwamen aan de Heer van het werk. Mensen die, en dat doe ik niet om te oordelen, absoluut niet, want hoe lang ben ik ook niet een van hen geweest en misschien ben ik het nog wel. Mensen die de Heer Jezus aangenomen hebben als een soort levensverzekering. Zo, dan heb ik eeuwig leven en dan kom ik in de hemel. En tot die tijd, dan redden we ons wel. Mensen die een beetje misschien aan de zijlijn stonden. Nee, niet wat het werk in de gemeente betreft, maar wat hun relatie met God was en is. En ik dacht van, hoe zit het nou met mij? Hoe zit het nou met mij? Ben ik dat ook? En weet u wat een heel confronterende vraag was die ik in mijn zoektocht tegenkwam? Als ik zing, Jezus is koning. Als ik zeg, Jezus is Heer. Ik noem hem Heer, Heere Jezus. Is hij dat dan ook werkelijk? En waaruit blijkt dat dan? Want als Jezus koning over mijn leven is, dan moet dat blijken uit mijn levenshouding, uit mijn daden, uit mijn woorden. En je kunt het erkennen of niet dat Jezus koning over jouw leven is, maar hij is het. Ik bedoel, je kan ook zeggen, nou, ik geloof niks van dat de aarde plat is, rond is. Ik vind dat die plat is. Ja, dat kun je wel vinden, maar ondertussen is hij toch echt wel rond. De Heer Jezus is koning over ons leven, of je dat nu erkent of niet. Hij is het gewoon. En de vraag is, als wij roepen of zingen of belijden dat Jezus koning is, waar blijkt dat dan uit? Waar blijkt dat dan uit? En toen ik toch bezig was om daar zo over na te denken, dacht ik van, ja, wat heb ik nou met al die Bijbelkennis gedaan tot nu toe? In de loop der jaren zoveel Bijbelstudies gevolgd en gezien en zoveel preken. Sommige mensen die horen soms wel 7 preken op een week.
Dat begint bij Hour of Power op zondagmorgen en dan de preek in de kerk zelf en Bayless Conley nog. En dan s'avonds ook nog een paar op Family 7 en dan op Groot Nieuwsradio en nog een cd of zo. Ik kan het allemaal niet bijhouden hoor. Ik heb wel eens gedacht van, ik heb aan één preek wel genoeg, want ik ben nog bezig de preek van vorige week te verwerken of toe te passen. Maar ik doe het zelf ook. Ik kijk zelf ook naar veel preken. En dat is ook goed, daar is helemaal niets mis mee. Maar wat doen we ermee? Stel je voor dat een van onze kinderen nog thuis woonde. Lianne zit daar. Als ik vroeger tegen Lianne gezegd had, Lianne, ruim je kamer op. En dan zei Lianne, oké, is goed. En die was naar boven gegaan. En na verloop van tijd was ze weer naar beneden gekomen en had gezegd, papa let op, ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Lianne, ruim je kamer op. Nee, wacht even, ik kan het ook in het Grieks opzeggen. En ik heb er een liedje over geschreven. En ik heb met mijn vriendin afgesproken dat we de komende 6 weken elke dinsdagavond bij elkaar komen om na te denken en te bidden en te mediteren over wat het betekent om je kamer op te ruimen. Snapt u wat ik bedoel? Ik wil alleen maar dat je je kamer opruimt. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Hoe ingewikkeld kan het zijn? Nou zie, daar ben ik de laatste tijd een beetje mee bezig om daarover na te denken. Dat heb je als je op zo'n leeftijd komt. Ik dacht van, wat voeg ik nu toe aan al die mensen die al op aarde zijn? Want hoeveel mensen zijn er op aarde? 6 miljard, 7 miljard? Wie weet dat? 7 miljard. 7 miljard. Wat voeg ik daar nog aan toe? Wat voegt u daar nog aan toe? Waarom zijn we hier überhaupt? Wat is de reden? Wat wil de Heer met ons? Wat is mijn doel? Wat is uw doel? Wat is onze bestemming? Nou, het beste wat je dan kunt doen is Gods woord openen. En dat heb ik ook gedaan. En ik wil 3 teksten aan u laten zien. We gaan straks een andere gedeelte lezen. Maar ik heb 3 teksten waarvan ik dacht van, dat vind ik echt een tekst, een eye-opener. En de eerste staat in Jeremia 1. En daar staat de roeping van Jeremia. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Nou, die tekst die hebben we al zo vaak gelezen, tenminste ik wel. Totdat het kwartje viel bij mij. Ze bestaan wel niet meer, bij mij viel die. Voordat ik u in de moederschoot vormde. Nog voordat je een vorm kreeg in de moederschoot, in de baarmoeder. Nog daarvoor kende God ons al. Kende God Jeremia al. En had hij een doel met hem, een plan met hem. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Hoe is het mogelijk? Dus voordat er ook maar iets van Jeremia was, kende God hem al en had hij een plan met hem. Een doel met hem om een profeet te maken. En ik dacht, ja, dat is voor Jeremia. Maar zou dat nou ook voor mij gelden? Zou dat ook voor u gelden? En toen kwam ik op een volgende tekst. En die staat in Efeze 10. Wat zeg ik? Efeze 2 vers 10. Ja. En daar staat, want wij zijn zijn maaksel. Ja, wij zijn door God gemaakt. Dat weten we. Geschapen in Christus Jezus. Ja. Waarom zijn wij zijn maaksel? Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn door God gemaakt, geschapen in Christus Jezus. Waarom? Om goede werken te doen. Goede werken die wij niet hoeven te bedenken, die God al van tevoren klaargelegd heeft. En waarom zijn wij gemaakt? Om in die goede werken te wandelen. Wauw, dus het geldt ook voor ons. Het geldt niet alleen voor Jeremia, het geldt ook voor ons. Dat is toch bijzonder? Dat is heel bijzonder. En ik kwam op nog een tekst. uit Johannes 15, vers 16. En er staat, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb jou op het oog. Dat is onze destiny, hè? Onze bestemming. Ik heb u ertoe bestemd, daar heb je hem al, dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dat laatste is een beetje moeilijk, hè? Maar toch, eerst het eerste. Wij zeggen dan van ja, ik heb de Heer gevonden. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo binnen de vrije wil die je gekregen hebt. Maar God had jou al veel eerder op het oog. Het begint bij jou. Het begint bij Hem. Hij heeft jou op het oog. En Hij heeft ons ertoe bestemd. Onze bestemming. Dat we heen zouden gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. En als je in die vrucht mag werken, mag leven, en zijn wil wordt jouw wil, en jouw wil wordt zijn wil, dan ben je één van hart met de Heer. En dan mag je vragen wat je wilt in zijn naam. En dan zal hij ook geven. Nou, de jeugd die gaat zometeen naar zijn eigen samenkomst. En dit wil ik jullie meegeven. Ik heb een paar vragen opgeschreven die jullie straks uitgedeeld krijgen, die jullie met elkaar gaan behandelen. En mijn vraag aan jullie is, eigenlijk komt het hierop neer. Stel je nou eens voor dat je nou ook zo'n ouwe wordt als ik. En je kijkt terug op je leven. Wat had je dan willen doen in je leven? Wat had je willen doen in je leven? Wat is jouw doel? Wat is jouw bestemming? Nou, daar heb ik een aantal vragen over opgeschreven en die gaan jullie met elkaar behandelen. Maar ik wil eerst voor jullie bidden. Vader in de hemel, we komen bij u om u heel hartelijk dank te zeggen, Heer. Om u dank te zeggen dat we zo met elkaar als familie mogen optrekken en elkaar mogen bemoedigen, elkaar mogen helpen. Heer, en zo willen we ook de jeugd, de jongeren bij u brengen, Heer. Heer, het zijn kanjers, stuk voor stuk, het zijn kanjers. En we danken u voor hen. En we bidden, Heer, dat ze in deze maatschappij, in deze wereld waar heel veel op hen afkomt, dat ze staande blijven, Heer. Dat kunnen ze alleen door u en in u te zijn. Heer, en daarom is het zo goed om te bedenken wat nou eigenlijk het doel in jouw leven is, in mijn leven. En dat gunnen we ze, Heer, dat ze ontdekken wat uw doel met hen leven is. En daarom willen we u vragen, Heer, wilt u hen helpen om zo na te denken over deze vragen, zodat ze standvastiger mogen zijn in hun leven. Een positief zelfbeeld mogen hebben. En mogen ontdekken dat u verschrikkelijk veel van hen houdt. Zegen hen zo, Heer, in hun eigen samenkomst. Amen. Amen. Jullie mogen naar je eigen samenkomst.
Groep 8 wordt een meerjaar of 20.
Groep 8 wordt een meerjaar of 20. Ja, het zijn echt kanjers, hè? Ik moet zeggen, Tineke en ik hebben een tijdje de jeugdgroep bij ons in de kerk geleid. Nou, daar leer je wel van zwitten. Maar dan kom je er niet met een paar christelijke woorden. Dan moet je echtheid tonen en dan moet je laten zien waar je voor staat, wat je gelooft. Want ze vragen door. En als je dan de standaard politiek, christelijk correcte antwoorden geeft, dan zeggen ze, ja, dat zeg je nou wel, maar wat bedoel je daar precies mee? Als je wilt leren om je geloof uit te dragen, gaan we eens een tijdje de jeugdgroep doen. Dat is voor hen goed, maar voor ons ook. Ik vind het echt kanjers. Goed, maar wij gaan verder. Want we hebben het gehad over die goede werken en we hebben gehad over die vruchten. Maar wat is dat nou precies, die vrucht? Want ja, dat is dan de volgende vraag. Als dat onze bestemming is, wat is dan die vrucht? Nou, de sleutel daarvan, die heb ik gevonden in Johannes 15. En dat gedeelte gaan we met elkaar lezen. Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Ik heb het niet op een biemen gezet, want het zijn allemaal kortjakjes hier, neem ik aan. Dus, Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Heb je hem nog een keer, hè? Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Oké. Vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus dat is het. Dat is het doel van vrucht dragen. Dat de Vader verheerlijkt wordt. Ik dacht van, hoe kan ik dat nou een beetje uitbeelden? Nou heb je bij ons een paar kilometer verderop heb je een wijngaard. Een wijnboerderij, ik weet niet hoe noem je zoiets. En ik dacht, daar ga ik eens heen om met die boer te praten. De wijngaardenier, of hoe je zo'n man ook maar noemt. Ik vind het wel een mooi woord. En hij legde mij een aantal dingen uit en ik heb wat meegenomen. Kijk, dit is een wijnrank. De Heer Jezus geeft in het gedeelte in Johannes 15, vers 1 tot en met 8, wat mij betreft, drie opties. En dit is de eerste optie. Dit is een dode wijnrank. Hij is gewoon dood. U kunt zien aan dit dikke gedeelte, hij is geënt geweest op een andere tak. Maar, zei die boer, hij had het net pakt. Hij had het net niet in. Het is niet gelukt. De levenssappen zijn niet door die wijnstok, van die wijnstok, door die rank gekomen. En hij is uiteindelijk doodgegaan. Wie niet in mij blijft, kan geen vrucht dragen. Nou, dat zien we dus. Ja, en als je ziet wat voor hout het is, ja, je kan er verder niks mee. Je kan er geen planken van zagen, je kan er geen huizen mee bouwen, helemaal niets. Dus het enige wat je kunt doen, is hem weggooien. En in het vuur gooien. Kun je er tenminste nog een beetje aan warmen, denk ik dan maar. Je kan er verder niks mee. De tweede optie die de Heer Jezus geeft. En nou heb ik even hulp nodig van een lieftallige assistent. Gerard. Ja. Kun jij mij even helpen? Je hoeft heel weinig te doen hoor. Zou je deze tak even vast willen houden? Ja. Ja, gewoon hier zo bij het uiteinde. Het wordt geen goocheltruc of zo, nee, hoor. Nee, gewoon zo. Een beetje omhoog. Nou zit ik een beetje. Als wij niet in hem blijven, kunnen we geen vrucht dragen. Maar toch proberen we dat. Stel je nou voor, Gerard en ik, wij vormen samen een comité, een commissie, zoals dat dan heet. Laten we zeggen, een commissie erediensten. Jij en ik vormen de commissie erediensten. En wij vinden dat deze kerk hartstikke vol moet zitten met mensen. Dat is goed, hè? Dat zegent de Heer. En wij zorgen dat er een fantastische band staat. Nou, daar hoeven we niet veel moeite voor te doen, want die hebben jullie. En we zorgen voor een fantastische spreker die een beetje vlotjes kletst en zo. En de dingen aan elkaar praat. En dat gewoon dat mensen trekt. Hè? We moeten mensen de kerk binnen hebben. En nou, dat gaan we doen. En we gaan hartstikke hard werken. En er komen heel veel mensen op af. En de kerk zit vol. En we zeggen, nou, de Heer heeft mijn plannen gezegend. Hè? De Heer heeft onze plannen gezegend. Maar weet u wat er ten diepste gebeurd is? Dat ga ik u laten zien. Ten diepste is er dit gebeurd. Oh, blijft hij aan? Ja.
Ziet u dat? Nou, we dragen toch vrucht, toch? Geweldig. Er zijn hier twee wonderen, kan ik u vertellen. Het eerste wonder is dat wij denken dat een sinaasappel aan de wijnstok kan groeien. Dat is een wonder, toch? Een tweede wonder is dat we het nog geloven ook. Maar dit kan natuurlijk nooit lang stand houden. Want zo is het niet bedoeld. Deze vrucht is ook niet verbonden met die rank. Hij krijgt geen levenssappen van de wijnstok. Er gebeurt helemaal niets. En wij zeggen van, kijk eens wat een vrucht, prachtig. Maar uiteindelijk zal die vrucht verschrompelen en zal het mensenwerk blijken te zijn. Kunt u me volgen tot zover? Wat hebben wij verkeerd gedaan? Wij hebben het in eigen kracht gedaan. We hebben gezegd, Heer, dit zijn onze plannen, wilt u ze zegenen? Maar hoort het niet andersom te zijn? Hoort het niet zo te zijn dat het niet door kracht gebeurt, door geweld of kracht, maar door uw geest? Hoort het niet zo te zijn dat we zeggen, Heer, hier ben ik, wat zijn uw plannen? Oké, dankjewel.
Goed gedaan. Ik zou haast een applausje voor je vragen. Maar... Okay.
Snapt u dit voorbeeld? Soms is het goed om dat maar gewoon zo uit te beelden. Want hoe vaak doen we dat niet? We zijn hartstikke druk bezig met het werk van de Heer. Maar we vergeten daarin de Heer in het werk te betrekken. De derde optie die de Heer geeft. Die heb ik ook meegenomen. Kijk, hier heb je een paar ranken.
Het lijkt me een wiggelroede trouwens. Maar goed, dat is weer wat anders.
Deze ranken die zijn verbonden aan de wijnstok. En ja, toen ik ze meekreeg, hadden ze al vrucht gedragen. Dus dat kon ik helaas niet meenemen. Maar dit zijn gezonde ranken, die hebben vrucht gedragen. Zoals de Heer het bedoeld heeft. Zo heeft hij het bedoeld. Dit zijn gezonde ranken. De levenssappen stromen door de wijntak in de wijnrank. Zo heeft de Heer het bedoeld. Ze zijn gezond.
Ja, nou niet meer, maar goed, u snapt wel wat ik bedoel.
Zouden wij ook niet zo moeten leven? Weet u, de Heer zegt van, ik reinig je, opdat je veel vrucht zult dragen. En ik vroeg die wijngaardenier, hoe moet ik dat zien? Nou, hij zegt, zie je deze dingen? Dat zijn van die uitgroeisels. Hij zegt, dat noemen we dieven. En dieven, die roven de levenssap van de boom, van de tak. Zodat ze niet naar de vrucht kunnen stromen. Zodat de vrucht niet kan groeien. Dus die moeten wij eraf knippen. En zo reinigt de Heer ons ook. Zodat de levenssap, Gods kracht, naar die vrucht kan stromen. Mooi, hè? Mooi voorbeeld geeft de Heer, wat dat betreft. Lukt dat trouwens in één keer? Nee, natuurlijk lukt dat niet in één keer. Want je gaat onderweg. Een vrucht is er ook niet in één keer, die moet ook groeien. Je gaat onderweg en de Heer helpt je daarbij. Hij zegent het. Je zou kunnen zeggen, tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Maar zo is het natuurlijk ook. Het is een groeiproces. We mogen groeien in gelijkvormigheid naar het beeld van Christus. En als je onderweg gaat, dan zegt hij dat wel tegen je. Hij leidt jou door zijn geest. Hij stuurt je wel in de richting die jij mag gaan. Want het zijn immers de werken die hij van tevoren bereid heeft. Dan weet hij ook hoe hij jou daar mag naartoe leiden. Dat hoef je zelf niet te bedenken. Er was een man die zat in de auto en die reed zo over de weg. En ineens ziet hij de Heer Jezus aan de kant van de weg staan. En hij denkt, nou, dat is ook wat. Dat hoeft toch niet? Dus hij stapt bovenop een rem en hij stopt en hij gooit de achterdeur open en zegt, spring maar achterin, Heer Jezus, u kunt wel met me meerijden. En tot zijn stomme verbazing blijft de Heer gewoon staan.
Hij zegt niks. Hij blijft gewoon staan. En die man denkt, ja, het is misschien ook wel een beetje gek om hem achterin te zitten. Hij kan wel naast me zitten. En dus die man die doet zo de deur open van de passagierskant. Zo, en hij zegt van, komt u er maar in hoor, u kunt hier wel naast mij zitten. En de Heer, hij zegt geen woord. En hij staat stil. Hij verroert zich niet. En ineens heeft deze man het door. Ineens heeft hij door. En hij stopt de motor, hij haalt de sleutels uit het contact. Hij loopt om de auto heen en hij zegt, Heer Jezus, hier heeft u de sleutels. Wilt u maar rijden? Wilt u maar achter het stuur gaan zitten? En mag ik dan met u meerijden? Dat is het verschil. Dat is het verschil. Dat is het verschil tussen, nou ja, ik leef mijn leven en de Heer Jezus hoort er ook bij natuurlijk. Of, Heer, wilt u de leiding maar over mijn leven nemen? Ik wil in u zijn. In u blijven. Want dan kan ik vrucht dragen. En weet u, als de Heer Jezus dan de leiding over ons leven krijgt, dan gebeuren er opeens hele bijzondere dingen. Er gebeuren hele bijzondere dingen. Ineens heb je een kop koffie gehaald bij de koffieautomaat op je werk en je zit weer achter je bureau en kom je tot ontdekking. Ik heb over mijn geloof gepraat tegen een collega. En je krijgt het er bijna warm van, want dat durf je normaal helemaal niet. Of op school heb je een spreekbeurt en durf je opeens te vertellen over iets wat je in de kerk doet, in de gemeente doet. Of iets anders. Je komt een buurvrouw tegen in de supermarkt en ineens deel je wat met haar. En je denkt, hoe kan dat nou? Dat durf ik helemaal niet. En toch gebeurt het. Je gaat vrucht dragen. Je gaat goede werken produceren omdat je in hem blijft. Niet uit eigen kracht. Niet uit eigen kracht. Maar in hem. En je hele houding gaat veranderen. Want je wacht af. En de gelegenheid doet zich voor. En het is een hele natuurlijke situatie. En weet u wat nou zo bijzonder is? Het blijkt uiteindelijk de vrucht van de Heilige Geest te zijn. U weet wel, het Galaten 5 vers 22. En je bent opeens vol liefde voor de ander. Je bent opeens veel geduldiger en zachtmoediger. Je ergert je niet meer zo aan de dingen. En je wilt eigenlijk alleen maar dat de ander de Heer ook leert kennen. En wanneer je nu onderweg gaat, ontdek je dat de Heer tegen jou zegt, ik leer je wel. Ik onderwijs je aangaande de weg die je gaan mag. Ik raad u, mijn oog is op u. Ik hou wel een oogje in het zeil. Komt goed. Ga maar in mijn kracht. Ik leer je, terwijl je onderweg gaat, leer ik je de dingen wel. Gewoon. In je dagelijks leven. Op school of op het werk. Of thuis. Of anderszins. Ik moest, toen ik hier een paar weken geleden zat, had ik het oog hierop. Nou ja, dat kan ook moeilijk anders. Maar dat is het precies. Gewone mensen die gewone dingen doen en hun leven met Jezus delen. Heel gewoon. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Ik las een. Ik zat van de week lag ik op bed en dan bekijk je je telefoon nog even en de social media. Ik heb geen flauw idee waarom, maar iedereen doet dat, dus ik doe dat ook maar. En ik ben dan lid op Facebook van een groep. De challenge om Gods stem te verstaan. En ik wil u gewoon een praktisch voorbeeld daarvan geven. Van een moeder. Ik bedacht me vandaag een nieuwe mogelijkheid, dat vandaag een nieuwe mogelijkheid was om het avontuur met God te beleven. Dus vroeg ik hem vanmorgen om mij te leiden en zei ik dat ik beschikbaar was om te doen wat hij vroeg. Ik ging zoals gewoonlijk op zaterdag naar zwemles met mijn dochters. Terwijl ik zat te wachten, zat ik aan tafel
Met een vrouw en twee kinderen. Nou, een hele normale situatie. Je gaat met je kinderen 's morgens naar zwemles. Dus de kinderen zijn aan het zwemmen en jij zit met iemand aan een tafeltje. Ik bad in mijn hart of God mij een mogelijkheid wilde geven om iets van hem uit te delen aan deze mevrouw. Ze knoopte een gesprekje met me aan en binnen no time bracht ze zelf het gesprek op het geloof. Big smile. Ik hoefde geen enkele moeite te doen. Het ontstond gewoon vanzelf. Ze vroeg me zelfs naar mijn geloof. Wauw. De weg was vrij om te getuigen over wie God voor mij is en te vertellen van zijn liefde voor haar. Dit was zo geleid en zo bijzonder. Ze vroeg niet verder door, maar de zaadjes zijn geplant en ik bid dat ze zullen groeien als kool. Mooi, hè? Gewone mensen die gewone dingen doen. Zo werkt dat. Het is niet dat ik hier een theoretisch verhaal sta te vertellen. Het is de praktijk. Toen ik met die preek bezig was, las ik dit. Ik denk van nou, dit hoort gewoon bij elkaar. Zo mooi is dat. Zo mooi. De helper. De bemoediger. De trooster. Degene die je raad geeft. Hij is er echt. Hij is er echt. Wij zijn het tempel van de Heilige Geest. Daar mogen we ook verwachten dat als Gods Geest in ons woont, dat hij ons stuurt en ons leidt. Ik heb u ertoe bestemd dat u vrucht zou dragen. Dat is onze bestemming. Dat is het doel van ons leven. Daarom heeft God mij en heeft God u bij al die andere 7 miljard mensen geplaatst. U heeft een unieke bestemming. God had u al op het oog, nog voordat u bestond. Nog voordat u gevormd werd. Lieve mensen, ik verlang naar echtheid. Ik verlang naar echtheid. U ook? Ik verlang naar Jezus. We hebben het gezongen. Ik verlang er zo naar, hè, om dicht bij hem te zijn. En gewoon in hem te zijn. En gevoed te worden door hem. Zodat, mag ik het zo zeggen, zijn levenssappen, zijn kracht, zijn liefde ook doorstroomt naar mij toe. Opdat ik vrucht mag dragen. Opdat ik vrucht mag dragen. Want dat is mijn bestemming. Dat is de plek waar ik gelukkig mag zijn. Het thema van vanmorgen is dan ook: ik verlang naar echtheid. Dat heeft de jeugd ook meegekregen. En ik heb hen de vraag gesteld: verlang jij naar echtheid? Verlangt u naar echtheid? Verlangt u in Jezus te zijn? Wie verlangt ernaar? Steek je hand eens op. Als je dat, ja. Mooi, ik ben niet de enige. Fantastisch, fantastisch. Dat is heel bijzonder. Dan mag je wonderen gaan verwachten. Net zoals deze moeder in het zwembad. Ik denk wel eens van, misschien kom je al jaren in de kerk en ben je zo druk bezig geweest met alles wat er voor de Heer gedaan moet worden. Maar vergeet je wel eens de opdrachtgever. Misschien heb je zo'n diep verlangen gekregen naar hem, maar kom je er gewoon niet aan toe. Dat kan. Dat kan. Dan wil ik zeggen, relax. Relax. Heb je ooit wel eens een vrucht staan stinnen van, ik moet vrucht dragen, nee. Nee, zo werkt het niet. Trouwens, dan doe je het ook in eigen kracht. In hem, dat is de boodschap van de Heere God. Weet u, en dan sluit ik zo af, ik heb het letterlijk uitgeschreeuwd. Ik heb het echt uitgeschreeuwd. Tijdens mijn stille tijd. Heer, ik wil het niet meer. Ik hunker om dichter bij u te komen. Ik verlang ernaar. En dan komen de stemmetjes, hè? Ja, maar ja, wie ben jij? Dat kun jij helemaal niet. Denk je nou echt dat God zo'n oude kerel nog kan gebruiken? En toen moest ik denken aan Jeremia bijvoorbeeld. Jeremia, zijn eerste reactie was van, ja, maar ik ben veel te jong. En God zegt van, nee, je bent niet veel te jong. Ik heb jou op het oog gehad, al vanaf het begin. Ik moest ook denken aan Mozes. Mozes, die toen de Heer op een gegeven moment helemaal klaar was met het volk, zei hij van, weet je wat, ik stuur wel een engel en dan moeten jullie maar naar het beloofde land sturen. En Mozes zei, nee, als u niet meegaat, ga ik niet van hier. Dat is een heel andere Mozes dan in het begin.
Want in het begin toen Mozes geroepen werd, toen zei hij van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ik stotter als ik straks bij de farao sta, stuur Aaron maar. God zei van nee, ik stuur jou. Wist u trouwens, maar dat even terzijde, dat Aaron, die heette oorspronkelijk Aaron, hè? Dat weet u toch, hè? Maar omdat Mozes in het begin stotterde, werd het Aaron. Ja. Oké. Soms moet je een punt in de tijd zetten. Soms moet je gewoon een daad stellen. En misschien moeten we vanmorgen maar gewoon een daad stellen. In al je zwakheid en in al je proberen mislukken de dingen soms. Maar dat is niet erg. Het belangrijkste is dat je in hem blijft. En dat je in zijn kracht blijft. En als u vanmorgen het verlangen heeft om in hem te blijven, om meer echtheid te ontdekken in uw geloof, in uw dagelijks wandel, dan wil ik u vragen om zo te gaan staan. Dan ga ik voor u bidden. En dan gaan we grote dingen met elkaar verwachten. Dan gaan we echt grote dingen met elkaar verwachten. Want de Heer belooft het. Als u in mij blijft en ik in u, dan draagt u vrucht. Wilt u dat? Laten we dan gewoon een daad stellen. Als u dat wilt, dan mag u nu gaan staan. Dan ga ik voor u bidden. En voel je vrij, hè? Als je dat verlangen niet hebt, blijf dan gewoon zitten. Dat hindert niets. Soms zijn er andere momenten. Maar soms moet je gewoon een punt in de tijd stellen. En gewoon een daad stellen. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, ik ben u zo dankbaar, Heer, voor de mensen die vanmorgen zijn gaan staan. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat we samen zo het verlangen hebben om heel dicht bij u te komen. En naar echtheid verlangen, Heer, naar echtheid. Heer, we verlangen zo naar u. We verlangen naar Jezus. Heer, en als we dan uw woord openslaan, Heer, dan geeft u zulke prachtige beloften in uw woord. Heer, ik moet denken aan wat er in Jacobus staat. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Jacobus 4 vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Heer, wij naderen vanmorgen tot u. En u belooft dan dat u tot ons zult naderen. Wauw. Wauw. Heer, wat is dat fantastisch. En Heer, u geeft nog veel meer. Want er staat in Hebreeën 11, staat, God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Heer, wij moeten u ernstig zoeken. Dat wil zeggen, we moeten het serieus menen. Het is niet een bijproduct. Heer, spring maar op de achterbank of op de zijbank. Nee, Heer, wij willen u ernstig zoeken. We menen het, Heer. We verlangen ernaar, naar echtheid. En dan bent u een beloner, zegt u. Dan beloont u dat. Heer, u beloont dit moment, hier, nu, de besluiten die we genomen hebben, Heer, om te gaan staan. Heer, we zien uit wat u gaat doen. De vruchten die we in u mogen dragen. Heer, we zien uit naar morgenochtend of vanmiddag of wanneer dan ook, Heer. Heer, gebruik ons maar. Wij willen die rank zijn, Heer, die in u is. Zodat we vrucht mogen dragen. En Heer, dan wordt het leven spannend. Want dan zien we uit. Dan zien we uit naar wat u morgenochtend gaat doen op het werk. Of op school, of bij de buurvrouw, of bij de buurman. Of waar dan ook, Heer, op de vereniging. Heer, we zien uit wat u gaat doen. Vol verwachting. Wij zijn beschikbaar, Heer. Wij willen in u blijven. Doet u maar naar uw wil. Heer, ik loof en prijs uw naam. En ik dank u, Heer, dat u met ons meegaat. Halleluja. Amen. Amen. Ga dus zitten. We hebben voor de preek gezongen, ik verlang naar Jezus. En ik wilde dat heel graag na de preek nog een keer zingen. Dus dat gaan we nog een keer doen met elkaar. En ik wil u vragen om het vanuit uw hart naar boven te laten borrelen. Het verlangen, de hunkering. Ik verlang naar Jezus.
Ik